Gemeente, wij gaan vanavond op deze goede vrijdagavond samen een sterfkamer in. En als je daar ooit eens geweest bent, dan word je stil. Heel stil, je fluistert. Als de dood eenmaal de vensters binnenklimt, dan gaan mensenmonden zwijgen. Zeker als het een sterfkamer is van iemand die je lief en dierbaar is, een familielid of nog nabijer een gezinslid. Je verzorgt hem of haar en je let er goed op of die stervende nog iets te vragen of nog iets te zeggen heeft. Soms hoor je alleen maar water of je hoort fluisteren moe of je hoort mompelen dorst. De laatste woorden zijn belangrijke woorden. Heeft hij of zij nog wat gezegd voor hij zijn laatste adem uitblies? Wat waren nou de laatste woorden van die of die? Je wil daar niks van missen. En na het overlijden, dan zijn de laatste woorden van uw oma of van uw opa, of van uw eigen moeder of van uw eigen vader, die laatste woorden, die vergeet je nooit meer. Dat staat als een schat, als een kleinoot in je hart geschreven. Soms is het anders. Dan zijn er helemaal geen laatste woorden. Dan komt de dood als een dief. Toch is dat ook weer niet het allerbelangrijkste, wat het laatste woord is wat iemand gesproken heeft. De Heer Jezus zegt dat de boom gekend wordt aan zijn vruchten. Niet zozeer aan zijn laatste vrucht, maar gewoon aan de vruchten die hij of zij in het algemeen heeft voortgebracht. Vanavond naar de sterfkamer van Jezus, Golgotha. Jezus is de stervende. Altijd aangrijpend waar de tijd en de eeuwigheid elkaar ontmoeten, waar mensen liggen op de rand, waar de ziel en het lichaam op het punt staan om van één te scheiden, om van één gescheurd te worden. Wonderlijk ook dat hier de vorst des levens hangt aan het kruis. Hij die gezegd heeft, ik ben de opstanding en het leven. Dat het leven sterft. Dat hij die tot driemaal toe in de evangelie mensen uit de dood heeft opgewekt. De dood van zijn prooi heeft ontrukt. Dat hij nu zelf in het dodenrijk neerdaalt. Gaan we vanavond letten op zijn allerlaatste woorden. Horen wij nog eenmaal wat Jezus sprak voor zijn oog aan het kruishout brak? En wat is nou de bedoeling van de prediking van vanavond? Nou, de bedoeling van vanavond is voor u en voor mij en voor jullie en voor mij. Ik kan het niet anders en niet beter zeggen dan met dit ene vers. Hoor ik hoe het laatst van al hij zijn geest aan God beval. Dan weet ik ook mijn geest en lot in de handen van mijn God. Als je dat mag weten, door hem, dan is het goed. Ik zet boven de preek het avondgebed aan het kruis. Het avondgebed aan het kruis. We letten op een drietal gedachten. We letten eerst op het gebed voor zijn sterven. Hij roepend met grote stemmen zei de Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Vers 46. Daar gaan we vooral op letten. Ten tweede ga ik nog iets zeggen over het geven van de geest bij zijn sterven. We lezen, en als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. En als we nog wat tijd over hebben, dan komt er nog een derde gedachte achteraan. En dat is de gevolgen na zijn sterven. Er staat in vers 47, de hoofdman over 100... die sprak, waarlijk deze mens was rechtvaardig. En ook de scharen die samengekomen waren, die keerden wederom slaande op hun borst. Het avondgebed aan het kruis. We letten ten eerste op het gebed voor zijn sterven. Ten tweede het geven van de geest bij zijn sterven. En ten derde de gevolgen na zijn sterven. Gemeente, de Heer Jezus hangt op dit moment, moment van onze tekst, al 6 uur aan het kruis. Van 's morgens 9 uur tot 's middags 3 uur. En hij heeft vanaf het kruis al 6 maal gesproken. En nu dus de 7e en de laatste keer. Stel dat de Heer Jezus zwijgend had geleden. En dat hij zwijgend was gestorven. Wat zouden wij dan schatten van genade hebben gemist? Want wat zijn die laatste, die kruiswoorden, dierbaar. Bronnen van levend water die vloeien uit het heilig lijden en uit het heilig hart van Christus. Zeven fonteinen van het heil, zou dominee Isaac Kok zeggen. Bronnen van genade. Nou, vanavond de zevende. Weet je waar ik aan moest denken? Het is hier vrijdag, hè? Goede vrijdag. De zesde dag, vlak voor de zevende dag, de Sabbat. We lezen dat het scheppingswerk in Genesis 1 door God na zes dagen werd volbracht. En dat er toen de rustdag kwam. En nu is het de zesde dag, Goede Vrijdag. De Heer Jezus hangt al 6 uur aan het kruis. En hij heeft zijn zesde kruiswoord net gesproken. Het is volbracht. En nu gaat de Heer Jezus zijn rust in. Het werk der verlossing is volbracht. En nu mag hij zijn rust ingaan. Zijn lichaam gaat rusten in het graf op de Sabbat. En zijn geest mag rusten in de handen van zijn Vader. Het is volbracht, heeft er geklonken. Het werk wat God hem gegeven had. Het is voldaan, de schuld van mijn zonde. De Vader is verheerlijkt. De toorn van God is voldragen. Wanneer heeft de Heer Jezus dit gebed gebeden? Wanneer? Nou, hij sprak dit laatste kruiswoord op het negende uur. Het negende uur. Daar is ook een boek van. Het negende uur. 3 uur in de middag. Opmerkelijk, als ik in gedachten u mag meenemen naar die heuvel daar ginds, vlak bij Jeruzalem, vlak buiten de poort van Jeruzalem, want hij heeft buiten de poort geleden. Op datzelfde moment, op 3 uur 's middags, werd het avondoffer gebracht op het altaar. Zoals dat elke dag gebeurde, het ochtend- en het avondoffer. Zou de Heer Jezus vanaf het kruis de rook van het offer op het altaar hebben gezien? En op datzelfde moment, want het was Pascha, op datzelfde moment, 3 uur 's middags, werd er op het tempelplein door de Joden, de Joodse pelgrims die het Pascha kwamen vieren, werden daar de duizenden paaslammetjes geslacht. En niet alleen de lammetjes werden geslacht, maar ook het avondgebed werd gebeden door duizenden Joden. En wat was het avondgebed? En dat vind ik zo treffend, dat was Psalm 31. En wat staat er in Psalm 31? In uw handen beveel ik mijn geest. In mijn Bijbeltje staat eronder met kleine letters vers 46, dubbele punt, Psalm 31, vers 6. Elke vrome Jood sprak dat uit. Toen die lammetjes geslacht werden en op het altaar het avondoffer in rook opging, was daar het avondgebed wat naar gewoonte door die Joden werd uitgesproken. De Heer Jezus sluit zich bij dat avondgebed aan. En hij bidt met luider stem volgens Joodse gewoonte. Bidt hij dat gebed eens? Nee, alleen met één verschil. In Psalm 31 staat, in uw handen beveel ik mijn geest. Maar de Heer Jezus is de enige die bidt vanaf het kruis. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hij stierf dus op het moment dat de paaslammetjes ook stierven. Ook ons paaslam is geslacht. Nou, dat is één. Het tweede wat ik wil zeggen over dit gebed, dat is inderdaad dat de Heer Jezus biddende gestorven is. De Heer Jezus was ook eigenlijk een en al gebed tijdens zijn leven, maar ook tijdens zijn sterven. Heel zijn leven was een biddend leven. En daarom ook een biddend sterven. Bij de doop in de Jordaan, als hij verheerlijk wordt op de bergen, in de keuze van zijn discipelen, we lezen altijd maar weer bij de ingang van het lijden in Gethsemane, dat hij bad. En nu zie ik hier de sterfkamer. Ik hoor hem bidden.
Weet je waarom? Omdat de Heer Jezus ook een binnenkamer had toen hij nog leefde. Heb ik ook een binnenkamer? Heb je dat ook? Een bidder in een binnenkamer zal ook een bidder zijn in zijn sterfkamer. Hier het laatste gebed van de Heer Jezus. Jongens, weten jullie hoe Psalm 72 eindigt? De gebeden van David, de zoon van Isi, hebben een einde. Nou, zo zou je hier kunnen zeggen, de gebeden van de grote Davidszoon, die hebben hier, die nemen hier een einde. De Heer Jezus is dus biddend gestorven. Ik kan nog meer zeggen over deze tekst. Het sterfwoord van de Heer Jezus is dus een psalmwoord. Eeuwen geleden, namelijk in Psalm 31, heeft zijn voorvader David dat al gebeden, gezongen. En nu zien we dat de Heer Jezus een psalmwoord op zijn lippen neemt en dat overneemt. Hij sterft met een psalmwoord op zijn lippen. Nou gemeente, ik heb al in die 15, die 16, in die 17 jaar dat ik bijna predikant mag zijn, heb ik ook wel eens wat sterfkamers meegemaakt waar inderdaad gezongen werd. Waar psalmen gezongen werd. Ik kan ze voor u nog precies noemen, al zou het moeten. Want dan vergeet je nooit meer namelijk. En dat maakt indruk op je als je daar iemand ziet liggen die psalmwoorden zingt of opzegt of uitstoot, maar wel psalmwoorden. Wonderlijk dat de Heer Jezus leefde uit het Oude Testament, maar ook stierf met de woorden van het Oude Testament op zijn lippen. Al zouden we het Oude Testament dicht doen, dan zou het stil worden op de heuvel. Kinderen, als ik nou die zeven kruiswoorden nagaat, hè, het middelste kruiswoord, was een psalmwoord. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Psalm 22. En het vijfde kruiswoord, mij dorst, dat is ook een psalmwoord. Psalm 69. En het laatste kruis is ook een psalmwoord. Psalm 31. Hè, door die aloude Israëlitische psalmen, daardoor kwam hij door de donkerheid heen. En daarmee ging hij het leven uit. Psalmen zijn kostbaar. Ook voor ons vandaag de dag. Ik zou ze niet graag willen missen. Ook niet in de eredienst. In uw handen beveel ik mijn geest. David zei het al voor hem. Maar ook Stefanus na hem heeft dat ook gezegd. Die is ook zo gestorven. Heere Jezus, ontvang mijn geest. Terwijl de stenen zijn lichaam dood maakte. Nou, Psalm 31. Ik ga er nog meer over. Ik ga er nog wat over zeggen. Psalm 31. Weet u dat die psalm, dat kruiswoord, naar aanleiding van Psalm 31, dat is eigenlijk treffend. Ik zei het al, een avondgebed. Maar ik zou ook kunnen zeggen, het was een avondgebedje. Want alle Joodse kindertjes, die wat groter werden, het eerste wat ze leerden uit de mond van hun vader of hun moeder was Psalm 31 vers 6. In uw handen beveel ik mijn geest. De Joodse kindertjes baden dat elke avond. Als een kort avondgebedje, zoals wij als ouders onze kinderen leren als ze klein zijn. Ik ga slapen, ik ben moe, sluit mijn beide oogjes toe. Nou, dat leren wij als christenen aan onze kinderen. En de Joden, de Joodse vaders, die leren aan hun kindertjes. Psalm 31, in uw handen beveel ik mijn geest. De Heer Jezus spreekt een kindergebedje uit. Juist. Vlak voor het slapen gaan, zoals de kindertjes dat doen. En dan vertrouwen ze als het ware hun hartjes en hun lichaam en hun leventjes en hun zieltjes en hun geest toe aan de handen van God. De enige en de waarachtige God. In het vertrouwen dat ze de volgende morgen weer op zullen staan. En weer wakker zullen worden. Dat de volgende dag weer op hen wacht. In de nacht vertrouwen ze zich toe aan de bewarende zorg van de Heere. Nou, Zoals nou een kind inslaapt nadat hij zijn avondgebedje gedaan heeft. In het vaste vertrouwen op de nieuwe morgen. Zo gaat de Heer Jezus de slaap des doods slapen. En zijn beide ogen gaan toe. Want het werk is volbracht. De Vader verheerlijkt. De kerk verlost. In vertrouwen dat hij zal opstaan op de nieuwe morgen. Op de paasmorgen. Dat hij zal ontwaken op de paasmorgen. Teren, vindt u niet? Een kindergebedje. Ik geloof dat Bach, Johann Sebastian, de bekende, de vrome Bach. Ik geloof dat Bach het een beetje begrepen heeft. Toen hij aan het einde van zijn Matthäus Passion, dat hij dan het koor laat zingen. Mijn Jezu, goede nacht. Wel trusten, Heer Jezus, met eeuwig gesproken. Goede nacht. Een avondgebedje. Het is misschien een klein beetje, ja, wie ben ik? Ik ben maar een leek natuurlijk, zeker op muzikaal gebied. Maar misschien, ik heb het altijd een beetje raar gevonden, laat ik het zo zeggen, dat nou Bach eindigt met zijn prachtige Matthäus Passion, met wir setzen uns mit Tränen nieder. We zetten ons met tranen neer. Want eigenlijk dit laatste woord is niet zozeer een klacht, maar is eigenlijk een jubel. In het volle vertrouwen op de Vader gaat de Heer Jezus heen. Het is eigenlijk een jubel nadat het werk volbracht is. Weet u, en misschien moeten we er toch even naar kijken. Dan weet u waar ik het over heb. Psalm 31. Psalm 31. Vers 6. Daar praten we over. Ziet u het Psalm 31, vers 6? In uw handen beveel ik mijn geest. Vader staat er niet. Dat zegt de Heer Jezus er extra bij, als zo. En dan vind ik het zo mooi dat er achteraan staat. Gij hebt mij verlost. Wir setzen uns mit Tränen nieder. Nee, geen klacht, een jubel. Gij hebt mij verlost. En in mij de hele kerk. Heere, gij God der waarheid. Ziet u dat het een volle vertrouwen is. En eigenlijk een jubelroep. Nou, dat is iets over de vorm van het gebed en waar het vandaan komt. Laten we nu kijken naar de inhoud ervan. De Heer Jezus begint zijn gebed met Vader. Hij roept de Vadernaam weer aan. Zo is hij het kruislijden ingegaan. Zijn eerste woord was, Vader vergeef het hen. En zijn laatste woord is, Vader in uw handen beveel ik mijn geest. Daartussenin, daar middenin, geen vader. In die drie uren van verschrikkelijke duisternis is er een wanhoopskreet. Mijn God, mijn God. Toen waren er geen vaderhanden die hem opvingen. Toen was er geen vadernaam meer om aan te roepen. Want God de Vader had zijn aangezicht van hem afgekeerd. Toen was er alleen maar angst en wanhoop. Mijn God. Maar nu het allerlaatste woord. De vadernaam keert weer terug. Kinderen, ik heb een vraag aan jullie. Ik heb gewoon die simpele vragen. Hè? Als ik nou aan jullie zou vragen. Wat is nou het allerlaatste woord wat de Heer Jezus sprak voordat hij stierf? Nou, dat is duidelijk. Dat is dit. Maar als ik nou vervolgens aan jullie zou vragen. Wat is nou het allereerste woord wat de Heer Jezus sprak en wat we in de Bijbel kunnen terugvinden? Weet je wat het eerste woord hoor? Het eerste woord wat van hem opgetekend staat is in Lucas 2. Als hij 12 jaar is, wist u niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? Dus eigenlijk is de Heer zijn hele leven van zijn jonge jaren af. Het cirkelde om de vader heen. Hij leefde in gemeenschap met zijn hemelse vader. Daar bewoog zich zijn leven op. Het was zijn spijs en drank om de wil van vader te doen. Om de naam van vader bekend te maken onder de mensen. Om de liefde van de vader uit te stallen. En om op het laatst ook uit de hand van de vader de beker te ontvangen. Abba vader, als dat mogelijk is. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En om nu in de hand van vader zijn geest aan te bevelen. Vader. Gemeente, ik heb er nog eens over nagedacht. En ik ga het u nog een keer zeggen.
Twee weken geleden met het avondmaal heb ik er al een klein beetje op geduid, maar ik ga het nog een keer zeggen. Vader. Weet je wat daar boven in de hemel plaatsgevonden heeft? Op het moment dat Christus daar hing aan het kruis, wat heeft daar boven in de hemel plaatsgevonden? U weet, toen de Maria, zijn moeder, daar stond, ging er een zwaard door de ziel van moeder Maria. Toen ze haar kind zag lijden, een zwaard door haar ziel. Wat een moedersmart aan de voet van het kruis. Maar ik zou u willen vragen, wat betekent het nou voor God de Vader in de hemel? Wat een vadersmart moet dat geweest zijn. Ik lees in de Bijbel dat Hagar het sterven van haar jonge Ismaël niet kon aanzien. Zo erg. Hoe moet het dan geweest zijn voor God de Vader in de hemel? Wat was het voor uw vaderhart in dat uur van diepe smart? Hem te moeten overlaten aan degene die hem haten. Wat de Vader heeft aanschouwd in het lijden op het hout, dat kunnen wij niet vatten. Ik denk zeker dat de Vader meegeleden heeft. Een onbewogen God is een heidens verzinsel. God heeft een hart. En dat hart dat kan bloeden. En ik zie daar voorbeelden van in de schrift. Ik zie in de Heilige Schrift drie vaders en drie zonen. De eerste vader, om een beetje een indruk te krijgen van wat dat betekend heeft. De eerste vader die ik tegenkomt is vader Jacob, die ook een lievelingszoon heeft. Jozef. En die vader die stuurt die jongen naar zijn broers om naar de welstand van zijn broers te vragen. En jullie weten kinderen hoe dat dan afloopt. Jozef in de put en dan wordt hij verkocht. En dan wordt die vader voor de gek gehouden. En dan is daar dat kleed van Jozef. En daar zit dan bloed aan. En dat moet dan het bloed zijn van Jozef die verscheurd is door een wild dier. En vader Jacob gelooft dat. En dan staat er dat vader Jacob zijn kleren scheurde. En hij bedreef rouw. En zijn vader beweende hem. En hij liet zich niet troosten. Zo ontroerend, zo diep gaat die vadersmart. Hoeveel te meer voor de hemelse vader. Eeuwen later zie ik David. En David heeft ook een zoon. En die heeft hij ook in zijn hart gesloten. En er komt strijd en er is spanning. En hij zit daar in de poort, die vader. En hij wacht in spanning af hoe de strijd zal aflopen. En dan wordt hij zeer beroerd als hij hoort dat zijn jongen gestorven is, gedood is. Dat zijn Absalom hangt aan het hout. Tussen hemel en aarde. En een boom. En dan staat er en hij weende, zo ontroerd hoe dat geschreven is in het Oude Testament. En hij weende in zijn gaan over zijn zoon. Hij zei, mijn zoon Absalom, mijn zoon. Een hartverscheurend verdriet, er is smart, er is rouw. En hij roept met luide stem, mijn zoon Absalom. En zijn aangezicht bewondt hij in een doek en zo snikt hij het uit. En de derde vader die ik tegenkom, dat is God de Vader. Dacht je nou dat er ergens in de hemel een onbewogen God zit, die dat zomaar allemaal aanschouwt en dat het niks doet? In al zijn benauwdheden was hij benauwd. Toen God de Vader dat naadloze kleed zag van zijn Jozef, zijn Jezus, dat ze aan het verdobbelen waren, die soldaten. Wat denk je dan wat door het vaderhart heen gaat? Als zijn zoon riep, mijn God, wat gaat er dan door een vaderhart heen? Maar nu is dit alles voorbij. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Ziet u dat het hier, dat het einde kalm is? Rustig, vredig, vertrouwen. In uw handen. Gods vaderhanden. De Heer Jezus had gezegd, vlak voordat hij ging lijden, had hij al voorzegd, dat de Zoon des Mensen zal worden overgeleverd in de handen van mensen. En ze zullen hem doden en hij zal na 3 dagen weer opstaan. Daar sprak de Heer Jezus dat hij zal vallen in de handen van mensen. Moordenaarshanden. Mensenhanden die zich aan het heilige hebben vergrepen. Die hem hebben gegrepen. En die hem hebben gebonden met touwen. En die hem hebben geslagen. En die hem hebben gekruisigd. Mensenhanden waar droppels bloed van afdruipen. En nu in zijn sterven. Nu beveelt hij zijn geest in vaders handen. Die handen die zijn beschermend. Die handen zijn vast. Die handen zijn veilig. Als je daarin ligt, gemeente, dan kan er niemand je meer uitrukken. Veilig in vaders handen. En zo tilt als het ware God de Vader zijn zoon over het graf heen naar zijn vaders schoot. Dwars door de dood, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dwars door de dood neemt hij mij op in zijn schoot. Dat gebeurt er hier, dat gaat er gebeuren. Wat kunnen wij hiermee? Gemeente, ik denk dat de Heer Jezus ons hier een voorbeeld heeft nagelaten. Voor als het straks mijn sterfkamer gaat worden. Gods vaderhanden, zijn die voor u onbekend? Zijn die voor u onbekend? Gods vaderhanden. Kent u die? Toen u als een verloren zoon, toen u als een verloren dochter terugkwam, met een gebogen hoofd, met de belijdenis, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben er niet meer waard om bij u, om uw kind genaamd te worden. En hij toen die vaderhanden gevoeld. Op je rug. Van liefde branden, druk het aan zijn hart. Dan zijn die vaderhanden voor u dus niet onbekend. Die handen houdt hij naar je open. Die handen vangen je op als iedereen je laat vallen. Die handen zijn er altijd. Die houdt hij er onder. Vaderhanden. Ik werk me erin met mijn hele hebben en mijn houden. Met alles wat ik ben en heb. Met mijn lot en mijn leven. En de namen van mijn kinderen leg ik ook. En mijn moeite en verdriet, ik leg het er allemaal maar in. In die vaderhanden van God. We hebben ervan gezongen. Denk aan het vaderlijk medogen. Milde handen. Vriendelijk ogen. Zijn bij u van eeuwigheid. Ik stel me dat zo voor. Wat moeten de handen van geliefden, die moeten wij loslaten. Als iemand heen gaat. Een paar uur, misschien nog een halve dag. Dan zijn er altijd geliefden die tot op het laatste willen beethouden. En op een gegeven moment moet je loslaten. En wat is het dan een zegen als je mag weten waar ik moet loslaten. Dan mag ik nou mijn geliefde, die is nou geborgen in de vaderhanden van God. Zo sterft de Heer Jezus. En als straks vriendenhanden zijn lichaam van het hout afnemen en begraven in die grot, in die rots. Dan is zijn geest al lang in vaders handen. In uw handen beveel ik mijn geest. Dat is het belangrijkste deel van ons. Gemeente, wij maken ons zo druk om ons lichaam, om de begrafenis en om het bezitten, om de erfenis. Ja, je moet je zaakjes regelen, zeggen we dan. Hè? Dan moet geld om een potje zijn, om je begrafenis te regelen. Ik vind het opvallend, dat is niet onbelangrijk, dat zeg ik niet. Maar het belangrijkste, dat is niet mijn lichaam en mijn bezit, de begrafenis of de erfenis. Maar het belangrijkste, mijn geest. Waar is nou dat juweel? Die schat in mijn lichaam. Die onsterfelijke ziel. Waar is die nou? Is die veilig? Als mijn lichaam sterven gaat, mag ik dan weten dat... Ja, als een mens sterft, waar is die dan? Vraagt Job. Waar is die dan? Wat is het dan een zegen als je mag weten, ja nou mijn geliefde die is nou in veilig in Jezus armen. Veilig in vaders handen. Het juweel, de ziel, de geest is voor eeuwig geborgen. Vaders handen, ze zijn nog steeds open naar u en mij toe. Ik mag er mijn ziel, ik mag er mijn zonde, ik mag er mijn zaak, ik mag er mijn zaligheid, ik mag er alles in leggen. Als ik het maar aan hem toevertrouw. Vader, in uw handen beveel ik. Geef ik over. Draag ik over. Ik beveel het aan. Ik leg mijn leven in uw handen. Dat is het eigenlijk. Ik leg het bij u neer. Ik vertrouw mijn zaak, mijn ziel, mijn hele zaligheid aan u toe. Gemeente, dat is geloof.
Geloof is dat je je aan, dat je als het ware zegt, dat je het overhevelt naar hem toe. Dat je het overdraagt, Heere, ik hou het zelf niet meer in mijn handen vast. Het lukt me niet meer, ik geef het in uw handen over. In vast vertrouwen, in volle vrede. Dat is de eerste daad van het geloof. Dat is de eerste daad. De allereerste daad is dat ik me als, misschien is dat ook wel de allermoeilijkste daad hoor. Niet moeilijk dat het ingewikkeld is, maar ik bedoel moeilijk omdat je dan jezelf, met jezelf overboord moet. De allereerste daad van het geloof is dat ik mezelf overgeef, dat ik mijn zondige ziel geef, overdraag in Gods handen. En dan word ik van zondaar tot zijn kind. En de allerlaatste daad van het geloof, dat is op de rand van de eeuwigheid, dat ik als kind mijn ziel, mijn geest overgeef in de handen van Vader. En dan is het geloof voorbij. Want in de hemel heeft geen geloof meer nodig. Daar is het geloof verwisseld in aanschouwen. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Zit nog iets in. Kanttekeningen zeggen dat. Ook mooi. Die zeggen, dat woordje bevelen, dat is aan iemand anders geven, in bewaring geven. De Heer Jezus als zoon die geeft zijn geest in bewaring in de handen van zijn Vader. Als een pand wat je aan iemand toevertrouwt. Om te zijner tijd weer terug te vragen. Nou, dat is ook gebeurd. He, je geeft iemand anders tijdelijk iets in bewaring om op te passen. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest om daar op te passen. En op de paasmorgen, dan vraag ik het weer terug. Want dan word ik weer levend. Dus we zien in deze tekstgemeente al een hint naar de opstanding. In het gebed, Psalm 31, slapen tot op de morgen. Maar ook in het woordje bevelen, aanbevelen. Ik geef het tijdelijk aan u over om het op de opstandings weer terug te krijgen. Nou, mag ik dat eens toepassen? Dan ga ik gauw naar de tweede gedachte. U begrijpt wel, elk mens als we denken op deze sterfdag van de Heer Jezus. De betaaldag van Gods kerk. Dodenherdenking. Dat we ook even denken aan onze eigen sterfdag. Althans, om daar proberen aan te denken. Elk mens geeft de geest. Heel veel gelovigen, die hebben aan het einde van hun leven deze woorden precies nagesproken. En die zijn zo de hemelse heerlijkheid ingegaan. Hun laatste woorden waren, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Ik zal er twee noemen. Ik denk er bijvoorbeeld aan Luther. Maarten Luther, toen hij in zijn sterfkamer lag, heeft tot viermaal toe de woorden van Psalm 31, vers 6 geciteerd. Ook in zijn sterven was hij een volgeling van Jezus. Tweede voorbeeld wat ik ga noemen, waar het ook dus letterlijk gebeurd is, is de vader van Wilhelmus Abrakel. Die man die heette Theodorus Abrakel. Een man die heel dicht bij de Heere God leefde. Hij stierf op zondagmorgen 14 februari 1669, dat is een tijd geleden. En weet je hoe deze man gestorven is? Zijn laatste woorden waren, Vader, Zoon, o Vader, o Zoon, in uw handen beveel ik mijn geest. En zijn ogen keken naar boven. En zijn armen strekten zich uit in de lucht. En zo stierf die man. En dan denk ik bij mezelf, ja. Dan hebben we nagedacht over de laatste woorden van Jezus. Maar wat is nou mijn laatste troost? Mijn laatste troost. Gemeente, dan kan het twee kanten op. Het kan, en dat is het allerverschrikkelijkste, dat je niet onverwacht sterft. Ja, dat is ook wel erg hoor, als je onverwacht sterft. Want dan komt de dood als een dief. Dan kan je geen laatste woord meer tegen iemand zeggen. Onverwacht is erg, maar onverzoend, dat is het allerergste. Weet je, dan is het vreselijk om te vallen in de handen van de levende God. Geen verzoend vader, maar de levende God. Vreselijk is het daarin te vallen. God als rechter. Geen liefdesarmen van een vader. Maar God als rechter. En wat dat zal zijn. Dan zal je die toorn van de rechter zelf tot in alle eeuwigheid moeten dragen. Dat is verschrikkelijk.
Dat is geen vredig heengaan, maar een vreselijk heengaan. Onverzoend God te moeten ontmoeten. Ik denk na over Jezus' laatste woord en ik denk ook na over mijn laatste troost. Hoe zal het met mij zijn? Mag ik je wel vertellen? In de 18e eeuw was er een tijd van opwekking. Hè? Tijd van opwekking. Amerika, Engeland. In die Engelstalige wereld. Grote mannen van Whitfield en Wesley, die hebben machtig veel mensen tot de Heer Jezus mogen brengen. Velen kwamen tot een waarachtig geloof en tot een radicale bekering. En hun veranderde leven getuigde ervan dat er wat gebeurd was in hun leven. Maar ja, de duivel zit natuurlijk niet stil, hè. Dus wat gebeurde er? Er kwam ook tussen Whitfield en Wesley en de aanhangers vooral. Er kwam natuurlijk oneenigheid. En op een gegeven moment zeiden de aanhangers van Whitfield, ja, die Wesley, die John Wesley, dat is een Arminiaan. Die is niet goed, die is niet rechtzinnig. Die leert een vrije wil. Die man die ondertekent de Dordtse leerregels niet, alsjeblieft. En weet je wat Wesley daarop zei? Die antwoordde daarop, ja, mij en mijn volgelingen althans. Ja, je kan zeggen wat je wil, of ik nou zuiver op de graden ben, of rechtzinnig, of Calvinist gereformeerd of niet. Maar hij zei al dit als antwoord. Our people die well. Je kan zeggen wat je wil, maar ons volk, onze mensen, die sterven allemaal in vrede en in vreugde in een heiland. Nou, denk erom, dat maakt indruk hoor. Dat maakt indruk. He, als je daar een Arminiaan op zijn sterfbed ziet liggen. Verzoend met God. Vrede met God. Met ogen die hunkeren naar de hemelse zaligheid. Met de arm omhoog geheven. Ja, nou ja, maar die man die was toch niet zo erg rechtzinnig. Nee, maar wel een geredde ziel. En die gaat wel naar boven. Ja, dat is uiteindelijk het prachtigste getuigenis. Our people die well. Weet je, als ik denk over het sterven, ja, dat zal niet zo pijnlijk zijn als hier aan het kruis. Maar waar gaat nou mijn geest naartoe? Die overgave, die rustige overgave, zoals mijn heiland dat heeft, kan dat voor mij ook, als het zover is? Dat kan wel, alleen, ik zeg er dit bij, gemeente. Dat kan alleen als God ook jou verzoend, God en Vader is geworden. Laten we dat even duidelijk zeggen. Dat is niet zo hoor. Dat is niet zo. Dat moet wel gebeuren in ons leven. Dat God een verzoend God en Vader wordt. Hoe gebeurt dat? Niemand komt tot de Vader dan door mij, zegt de Heer Jezus. Dan moet ik in mijn leven toch aan de voet van het kruis gekomen zijn. Dan moet ik toch zien dat Hij mijn verzoener is en dat het die verzoener mij brengt bij de Vader. En dat daarom om zijnentwil God niet meer op me toornen en schelden zal. Wij roepen u in uw Zoon die voor ons heeft genoeg gedaan als onze Vader nederig aan. Is God je verzoend God en Vader geworden als één. En om nou te mogen sterven als de Heer Jezus. Dan bid ik, o Heilige Geest, geef me ook een leven als de Heer Jezus. En dan bedoel ik dit. In de afhankelijkheid van de Vader. Dat het straks niet voor het eerst zal zijn als ik zal zeggen, Vader. Maar nu al. Dat het niet alleen mijn stervenswoord zal zijn, maar ook mijn levenshouding. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Heere, wat wil Gij dat ik doen zal? Nou, gemeente, een diep gebed, een rijk gebed. Dan staat er, tweede gedachte, Hij gaf zijn geest, kort nog. Niet alleen dat de Heer Jezus zijn geest beval aan God, maar ook staat er nadat Hij dit gezegd had, gaf Hij de geest. Zijn laatste moment bestaat dus uit een woord en een daad. Het woord is dat Hij zijn geest beveelt aan God. En zijn daad is dat Hij zijn geest ook werkelijk gaf aan God. Hij heeft het kruiswoord luid uitgeroepen. Niet stil, maar iedereen kon het horen. Een stervende die fluistert meestal. Hier zien we dat de Heer Jezus hard, luid, hoorbaar, duidelijk en helder spreekt, roept. Iedereen moet het horen, mag het horen. Dat hij sterft in het volle vertrouwen aan zijn hemelse Vader. En dan komt dan die daad. En hij gaf de geest. Weet je wat er in Johannes staat? Daar staat het net iets, dat had er iets voor. Dat laatste moment, daar staat er. En hij boog zijn hoofd en gaf de geest. Dat is ook heel opmerkelijk. He, normaal is het als iemand sterft, dat hij eerst sterft en daarna valt zijn hoofd vanzelf op zijn borst. Weet je niet. Het sterven van de Heer Jezus is geen lot, maar een daad. Hij doet het vrijwillig. Hij buigt eerst zijn hoofd en dan geeft hij de geest. Dan sterft hij. En weet je wat mij getroffen heeft, gemeente, in de voorbereiding? Nooit geweten. En opeens zie je dat. Althans, mag je het zien, moet zeggen. Er staat letterlijk in de grondtekst. Ja, ik wijk een beetje af, maar ik wil dat toch tegen u zeggen. Er staat letterlijk in de grondtekst. Hij boog zijn hoofd. Hij legde zijn hoofd neer, staat er. Hij legde zijn hoofd neer. En dat is nou dezelfde woordvorm, dezelfde woorden, als wat er staat in Matthäus 8, die bekende tekst, dat de zoon des mensen de vossen hebben holen, de vogels die hebben nestjes. Maar de zoon des mensen heeft niets waar hij zijn hoofd kan neerleggen. Tijdens zijn hele leven op aarde was er geen plekje waar de zoon des mensen zijn hoofd kon neerleggen. Er was maar één plek waar hij zijn hoofd kon neerleggen. En dat was aan het kruis. En hij legde zijn hoofd neer. En stierf. Toen kon hij in de rust ingaan, omdat de rust toen was aangebracht. En hij stierf. Staat er letterlijk. Staat de vertaling, staat hij gaf de geest, maar staat letterlijk en hij stierf. Ik moet denken aan paradijs. Aan Genesis 2, ten dagen dat ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. Dat wordt hier ten volle vervuld. En hij stierf. Maar dat sterven is dan ook wel een verzoenend sterven. Goede Vrijdag is de grote verzoendag. Waarin de verzoening op één dag voor eeuwig en altijd is aangebracht. En dat verzoenend sterven, dat is het rustpunt van mijn hart. Ja, amen, ja, op Golgotha stierf hij voor onze zonde. En door zijn bloed wordt ons gemoed gereinigd van de zonde. Wat heb ik daaraan? Wat doe ik daarmee? Wat nut dat mij? Wat baat dat mij? De Heer Jezus is hier stervend de doodsjordaan doorgegaan. We zijn zo aan het einde, ik heb er 2 jaar over gedaan. Afgelopen nu en vorig jaar en dat eerste jaar. We hebben nou alle 7 kruiswoorden zo doorgenomen. 7 kruiswoorden. En die 7 kruiswoorden, gemeente, als ik nou denk aan die doodsjordaan. Dan zou ik die 7 kruiswoorden ook kunnen vergelijken met de 7 bazuinklanken. De 7 klanken uit de ramshoorn die geblazen werden toen Jozua Jericho innam. En het rijk van de Satan en de muren van Jericho die vielen om. 7 kruishoorden als bazuinklanken. Als ramshoornen die hebben geblazen. Vlak voordat Jozua de stad innam. En waardoor het land open kwam te liggen. Gingen ze die Jordaan door. De 7 kruiswoorden. De weg ligt open. Naar het hemelse vaderland. Maar de Heer Jezus moest wel de Jordaan worden. Trouwens het volk ook. Israël. En dan zien we in het Oude Testament. Hoe daar die ark. Hè, een beeld van Christus. Het verzoendeksel. Het verzoenend bloed. De wet in zijn ingewand, de ark. Hoe de ark dan vooraan gaat die doodsjordaan door. Ontroerend hoe dat beschreven wordt. Hoe die priesters daar, die ark op hun schouders. En dan komen ze tot aan de oevers van de Jordaan. En dan worden hun voeten al nat. En op het moment dat die voeten nat worden, dan wijken de wateren van de Jordaan. En dan gaat de ark als eerste de Jordaan in. De Heer Jezus is mij voorgegaan. Ik ben nog niet zo ver. Maar hij is me wel voorgegaan. En hij ging door de doodsjordaan. En de wateren bleven staan. En het hele volk komt achter hem aan. Tot de laatste. Tot de laatste. En zo mogen ze met hem, achter hem aan. Het hemelse Kanaan binnengaan. Ziende op de ark. Achter de ark aan. Ziende op Jezus. Achter de Heer Jezus aan.
Mijn allerlaatste snik zal dan toch nog spreken van zijn zegen. En mijn allerlaatste blik, zoals die Israëlieten zagen op die ark die voorgegaan was. Daar moesten ze opletten. Daardoor konden ze er doorheen. En mijn allerlaatste blik zal breken op zijn kruis.
Nou gemeente, we gaan zo zachtjes aan eindigen. Lucas 23, vers 46, het laatste kruiswoord. Weet je, het lijkt net, als ik nou naar dat vers kijk, naar vers 46. Dan lijkt het net alsof Lucas hier een soort rouwkaart opstelt. Er is iemand gestorven en hij stierf, hij gaf de geest. Opvallend dat Lucas in het begin van zijn evangelie een geboortekaartje heeft opgesteld. Lucas 2. U is heden geboren de heiland, welk is Christus de Heer in de stad van David. Dat was het geboortekaartje. Hier zien we het overlijdensbericht. De rouwkaart door Lucas opgesteld. Met de laatste woorden van Jezus op papier geschreven. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En het tijdstip van zijn sterven staat er ook bij. Het 9e uur. Het uur van het avondoffer. Het uur van het avondgebed. Hoe laat was het nou precies toen Jezus stierf? Het was het 9e uur. Wat zijn de gevolgen daarvan, gemeente? Derde gedachte, de gevolgen na zijn sterven. Wel, de scheurde wat. De scheurde allereerst dat voorhangsel van boven naar beneden. De ark werd zichtbaar, het verzoendeksel werd zichtbaar. Het heilige der heiligen kwam open. Er scheurde het verzoendeksel van boven naar beneden. Dat deed God. Verzoening wordt zichtbaar. Verzoening wordt bereikbaar. De weg is open. De toegang is vrij. Er scheurde wat. Het voorhangsel. Weet je wat er nog meer scheurde? Voorhangsel scheurde. Weet je wat er nog meer scheurde? De steenrotsen scheurden. Het hardste rotssteen brak. Weet je wat er nog meer scheurde? Het hart van die hoofdman. Er staat in vers 47 in de hoofd van over 100. Nou, die heeft al ontzettend veel kruisigingen geleid. Gezien, meegemaakt. Maar dit is anders. Toen hij zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zei: waarlijk, deze mens is rechtvaardig. Dat hart van die heidense hoofdman. Toen Jezus stierf, kwam dat hart tot leven. Er scheurde wat in zijn hart. Diep onder de indruk van het sterven van deze Jezus. En weet je wat er ook nog scheurde? De harten van die Joodse massa. Er staat in vers 48. En als de scharen die samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden ze wederom, slaande op hun borst. Hier zat de pijn. Ze kwamen om de dingen te zien als een schouwspel. Zo kwamen ze. Als een schouwspel de dingen te bekijken. En ze gingen terug naar hun huizen. Diep in de rouw. Met diep be. Nou en nou u en nou ik en nou wij. Weet je, mensen die op Golgotha gestaan hebben, die zijn niet dezelfde gebleven. Er is wat met hen gebeurd. Als u vanavond naar de kerk gekomen bent om te horen en om te staan in gedachten met het kruis van Golgotha, dan mag u niet dezelfde blijven. Zoals de hoofdman en de massa, de Joodse massa, niet hetzelfde bleef. Zelfs de rotsen scheurden. Voordat we naar het kruis moeten kijken als wat hij voor mij heeft gedaan. Een woord van John Stott. Voordat we naar het kruis kijken als iets wat voor mij is gedaan, moeten we eerst naar het kruis kijken als iets wat door mij is gedaan. Door mij. Door mij. Die Romeinse soldaten hebben het niet alleen gedaan. Ik heb ze meegeholpen om de hamer vast te houden. Ik hielp ze om de spijkers te slaan. Was jij er ook bij? Were you there when they crucified my Lord? Zingt een oude neger spiritual. Was jij er ook bij toen ze mijn Heer en mijn Heiland kruisigden? Was je er ook bij? Een oud vader zegt: voorwaar, uw zonden hebben Christus vermoord. Wat is het kruis op Christus' rug, mijn zonde? Wat is de kroon op zijn hoofd, mijn zonde? Wat is de nagel in zijn rechter en zijn linkerhand, mijn zonde? Wat is de speer in Christus' zijde, mijn zonde? En wat zijn de nagels in zijn beide bloedende voeten, mijn zonde? Was jij er ook bij? Ik zie zijn wonden en ik hoor zijn woorden. Scheurt er van binnen wat, breekt er wat. En dan ga ik vervolgens verder. En ik zeg en ik zing: ik zie het niet alleen door mij, maar ook voor mij. Mijn verlosser, hij hangt aan het kruis. En hij hangt er mijnentwege, mij ten zegen. En als nou straks eenmaal de stonde slaat, een sterfkamer, een sterfuur, het negende uur. En als straks nou eenmaal de stonde slaat, dat dit lichaam sterven gaat, en dat mijn ziel, mijn geest uit de aardse woon opklimt tot des rechters troon, rots der eeuwen, in uw schoot, bergt u dan ook mijn zielen voor de dood. Amen.